Goedenavond, collega's. Welkom op deze gemeenteraad en raad van Dof Maatschappelijk Welzijn. Uitzonderlijk gaan we beginnen met één puntje op de gemeenteraad. En dat is namelijk omdat we het ontslag van ons raadslid Brent Willems gekregen gehad hebben. En we hebben dat doorgespeeld gehad als hoogdringend punt. Dorinda.
Danny, we hebben ook nog een actualiteitsvraag. Moet die ervoor of komt die straks?
We gaan die straks behandelen.
Oké, dat is goed, dank u wel.
Dit hoogdringend punt moet eerst goedgekeurd worden, vooraleer dat we tot de installatie van de opvolger kunnen gaan. En daar moeten we 2/3 meerderheid voor hebben. Dus als iedereen ermee akkoord is, gaan we dit punt als eerste als hoogdringend toevoegen. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem, dank u wel. Dan kunnen we starten met het agendapunt en we nemen dus kennis van het ontslag van Brent. Het ontslag is definitief, hier moet dus niet over gestemd worden. En volgens het PV van de verkiezingen van 14 oktober 2024 is de eerstvolgende opvolger op de lijst 4 Vlaams Belang de heer Guy Rens. Guy legde een getuigschrift van wonst en uittreksel uit het strafregister af en ook een verklaring op eer dat hij zich niet in een geval van onverenigbaarheid bevindt. We hebben die documenten daarnet nog even doorgenomen. Dan moeten we wel gaan stemmen over de geloofsbrieven. Die waren ter inzage hier bij Joken. Wie gaat er mee akkoord? Unaniem. Dank u wel daarvoor. Dan mag ik Guy uitnodigen om even tot hier bij mij te komen. Nu, we gaan niet aan de vlag staan, dat had al gestaan. Ik zal het als hier leggen. Ja.
Ik zweer de verplichting van mijn mandaat trouw na te komen.
Oké, precies dat. Moet je nog wel papiertje tekenen, Guy? Als jij dat 2 keer wilt tekenen. Ik zal het wel eerst lezen. Hè. Jij mocht u plaatsnemen daar. Er staat een tweede plakkaatje klaarschijnt.
Ronald, je mocht dat zo
opheffen.
Ja.
Oké, de eetaflegging is getekend, dan schorsen we de gemeenteraad en gaan we toch eigenlijk naar de gewone agenda van de OCMW, Raad Maatschappelijk, voor Maatschappelijk Welzijn. De notulen van vorige vergadering van 19 februari, zijn daar opmerkingen over? Geen opmerkingen, kunnen we gaan stemmen. Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. Puntje 2, intergemeentelijke samenwerking, CIPAL, de dienstverlenende vereniging. En het gaat over het mandaat van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering van 31 maart. Weinig agendapunten, maar dat zijn na die verkiezingen altijd wel een klein beetje. Hè. Zijn er vragen over? Ik kan ermee akkoord gaan. Wie is akkoord? N-VA? Pro-CD&V om vooruit. Vlaams Belang, onthouding of tegen? Onthouding.
Twee voor,
twee voor? Allemaal onthouden. Puntje 3, intergemeentelijke samenwerking, VITAS, opdrachtgevende vereniging. Mandaat vertegenwoordigen op de algemene vergadering van 26 maart. En vorige keer hebben we daar Marleen voor aangeduid en Lieve als plaatsvervanger. En het gaat dus over de agenda. We gaan erover stemmen. Wie is akkoord? Proost in MV, vooruit en NVA. En wie is tegen? Wie onthoudt zich? Vlaams Belang onthouding. Punt 4, deelname in de Onesto kredietmaatschappijen, aanduiding vertegenwoordiger en plaatsvervanger in de algemene vergaderingen. Ja, we gaan vandaag terug een paar mandaten kiezen, niet zoveel als vorige keer. Ik zou de twee jongsten willen uitnodigen, Ilias en vanaf nu ook Lise. We gaan dus ook terug elke keer een geheime stemming laten doorgaan. Je gaat stembrieven krijgen. Je moet blijven zitten, we hebben een tafel klaar.
Oh, okay.
Ik zou wel willen vragen dat iedereen op dezelfde manier gaat stemmen. Dat wil zeggen, als je een stembiljet hebt, dat je dat in twee keer dichtplooit. En dat we niet meer van die speciale tekeningen binnenkrijgen. En dat is eigenlijk om de geheimhouding van je stemrecht te houden. Hè. Voor Onesto Kredietmaatschappij moeten wij kiezen voor een vertegenwoordiger. Vanuit de meerderheid wordt hier Kaat Norales voorgesteld en als opvolger Lize Wouters. Vanuit de oppositie hebben wij een voordracht gekregen voor Daisy van der Plas en Chantal Nagels als opvolger. Zo. Geen bootjes. Mm-hmm. Het ziet er goed uit, maar het is niet zwaar. Een nieuwe doos. Nieuwe voorzitter.
En wie is de zottenbond? Het is waar. Al een doos. Ja.
Als het mag van jullie, dan gaan wij, terwijl dat zijn aan het stemmen is, verder met het volgende punt. En dat is zo dadelijk de deelname aan ons centrum VZW. Daar moeten we ook een vertegenwoordiger aanduiden vanuit de OCMW. Maar we moeten eerst beslissen natuurlijk of we gaan deelnemen aan ons centrum VZW. Dus kunnen we daar eerst over stemmen? Wie gaat er mee akkoord voor deelname in de OCMW van ons centrum? In de VZW? Unaniem? Dank u wel. Dan kunnen we de stembrieven ook laten rondgaan. Want ook daar moeten we dan een geheime stemming over doen. Vanuit de meerderheid wordt Lieve Pernij als effectief naar voren geschoven en Ronnie Groene als plaatsvervanger. En vanuit de oppositie hebben we Chantal Nagels gekregen en Daisy van der Plas als opvolger. De uitslag van Onesto, puntje 4. Kaat Nogales 14, Deze van der Plas 5, eentje nee, 3 onthoudingen en 2 ongeldig. En voor plaatsvervangend 14 voor Lize Wouters, 5 voor Chantal. 1 keer nee, 3 keer onthouding en 2 ongeldige. Dus Kaat en Lize zijn onze vertegenwoordigers. De uitslag van de stemming voor ons centrum, Lieve Prenet 19, Chantal Nagels 6. En als plaatsvervanger Ronnie Groene 19, Daisy 5 en 1 keer nee. Vertegenwoordigers worden dus Lieve Prenet als effectief lid en plaatsvervangend Ronnie Groene. Komen we op punt 6 van de Raad Maatschappelijk Welzijn, retributiereglement betreffende maaltijden. In de rest tot een tuinhoek. Ja, ik mocht even gaan op hun plaats zetten. Ja. Dat mag. Dus gaat voornamelijk over de jaarlijkse indexaanpassing. Je weet, mensen krijgen allemaal soep, hoofdgerecht, dessert en water. En dat gaat vooral voor de mensen van plus 55 of personen met een beperking of personen in een dringend kwetsbare situatie. De gewone prijs is nu met de indexaanpassing €9,73 en een sociaal tarief €8,47. De vragen, Dorinda.
Is er misschien een jaaroverzicht van hoeveel mensen dat daar ongeveer per maand langs gaan? En zijn dat dan eerder externe of mensen van het woonzorgcentrum? En dan voor de mensen van de serviceflat in Heppen, ik ga ervan uit dat zij daar ook welkom zijn, maar aangezien dat het moeilijker is om hen te verplaatsen naar daar, wordt er eventueel vervoer voorzien vanuit de gemeente, al dan niet gratis? Dank u wel.
Lieve? Ja.
Ja, Dorinda. Op de eerste vraag dus, op de vraag van de mensen van Heppen, daar is een busje voor, dus er is een vervoer vanuit de tuinhoek. Die mensen gaan worden opgehaald en die komen daartoe. Over het aantal, dus er is inderdaad, dus elke week tussen de 160 en de 170 gebruikers die daar op 5 dagen hun maaltijd. Dus in de weekenden is dat niet, maar op de 5 werkdagen is dat wel. Dus dat situeert zich altijd tussen de 160 en de 170 mensen. En dan had je nog een vraag over de... Ik had nog een derde vraag, hè?
Ja, het jaaroverzicht.
Ja, ja, dus dat zijn die 160 en die 170, ja.
Oké. Nog vragen? Dan kunnen we overgaan tot de stemming. Wie gaat ermee akkoord? Unaniem. Dank u wel. En dan zitten we al op het einde van de OCMW-raad en starten wij direct met de gemeenteraad. Terug met de gemeenteraad. Het eerste puntje daar, ja, dat is natuurlijk de notulen van vorige vergadering. Zijn er vragen over? Geen vragen, dan kunnen we gaan stemmen. Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. Deelname in de dienstenchecks onderneming Huis at Werk VZ2. U weet dat we ook na de verkiezingen moeten overgaan tot de nieuwe installatie van de afgevaardigde van Huis at Werk. Voor de aanduiding van de vertegenwoordigers moet geheim gestemd worden. We kunnen 8 kandidaten voordragen. In totaal zijn er 9 kandidaten. Raadsleden kunnen maximaal 8 namen aanduiden op het stembiljet. En de mensen met de 8 meeste, of de kandidaten met de 8 meeste stemmen wordt verkozen. Ik heb kandidaturen binnen van de meerderheid voor Daisy Rogge, Michel Willekes, Shana Denis, Marleen Kaufman, Erwin van P, Roger Seys en Lieve Prenet. Van de oppositie hebben wij Daisy van de Plas en Chantal Nagels ontvangen. Dus maximaal 8. Bolletjes kleuren. Je mag er een vraag over stellen. Ja. Ik ga hem ook beginnen te stellen.
Er was ons iets opgevallen dat daar staat meneer de burgemeester, terwijl dat dan een brief was van 10 maart. Dus Marleen moet wat meer inzetten op je PR. Dus, en er was ons gemeld eigenlijk, er waren blijkbaar documenten verstuurd van de sportdienst van februari. En daar staat ook nog Wouter Beke op voor te tekenen als burgemeester. Maar misschien moet er eens een screening gedaan worden van de documenten.
En op welke documenten was dat?
Van de sportdienst blijkbaar, van februari.
Deze, dat klopt. Hè. Ik heb dat ook gezien. Hè. Dat is de voorzitter van Huis uit Werk, hè, die een mail had gestuurd met meneer de burgemeester. Dus ik heb dat ook wel gezien. Maar goed, ik heb daar nu niet echt meteen op gereageerd. Voilà, we gaan er maar vanuit dat het een vergissing was.
Ja, eigenlijk moet u neutraal zijn. Hè. Mag zelfs niet meer mevrouw of meneer zijn. Hè. Kunnen we misschien ook al direct naar het volgende punt gaan, want dat is net als bij de OCMW, dat we ook deelname vanuit de gemeenteraad in de VZW ons centrum willen aanduiden als vertegenwoordigers, maar ook daar moeten we dus, zoals bij de OCMW, eerst stemmen voor de deelname van de gemeente uit. Kunnen we daarmee akkoord gaan? Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. Dan kunnen we ook direct op de stembrieven al laten verdelen. Vanuit de meerderheid wordt er voorgesteld Selina Koens en als plaatsvervangend Ruben Stans. En vanuit de oppositie hebben wij kandidaatstelling van Daisy van der Plas als effectief en Chantal Nagels als plaatsvervangend. Goed, ik heb de uitslag van deelname aan de dienstenchecks. Daisy Rogge, 17. Michel Willekes, 16. Shana Denis, 15. Marleen Kaufman, 17. Ermen van P, 19. Roger Seys, 16. Lieve Pernet, 20. Daisy van der Plas, 6. Chantal Nagels, 6. En ik heb 3 onthoudingen. Er zijn er duidelijk 7 met de meeste stemmen. Dus een execo met Chantal en Daisy. En het huishoudelijk reglement, artikel 21 en 35 van het decreet lokaal bestuur, zegt dat de jongste kandidaat dan verkozen is. Dus als ik even kijk, dan denk ik dat dat Daisy is. De uitslag voor de kandidaten van ons centrum. Siliana Koens, 17. Daisy van der Plas, 4. Eentje nee, 2 onthoudingen en 1 ongeldig. En voor de plaatsvervangers, 15 voor Ruben Stans, 6 voor Chantal, 1 onthouding. Excuseer, 1 maal nee, 2 keer onthouding en 1 ongeldig. Betekent dat Selina effectief in ons centrum zit en Ruben als plaatsvervanger. Dan hebben we het volgende punt 4 op de agenda, deelname in wonen in Limburg. Zoals u weet hebben we op de zitting van 19 februari reeds hier op deze gemeenteraad beslist om Katrien Ozeel voor te dragen als lid van Raad van het Bestuur. Jullie moeten nog blijven zitten. En er zijn provinciale afspraken gemaakt en waardoor dat Leopoldsburg nog een tweede kandidaat kan voordragen. En vanuit de meerderheid wordt er voorgesteld Stijn Kuilen. En we hebben ook een kandidatuur binnen van Chantal Nagels. En terwijl dat onze jongeren weer ijverig hun best gaan doen om te gaan tellen, kunnen we met uw goedkeuren verder naar punt 5. Daar gaan we ook deelname in de Honeste Kredietmaatschappij vanuit de gemeentevertegenwoordiger sturen. Vanuit de meerderheid wordt er gevraagd of voorgesteld Patricia Scheveneels en als plaatsvervangend Ilias. En voor de oppositie hebben wij twee kandidaturen van Chantal Nagels en als plaatsvervanger Daisy van de Plas. De uitslag voor deelname in wonen in Limburg. Voor kandidaat lid bestuursorgaan. 17 voor Stijn Kuilen. 4 Chantal Nagels. 1 maal nee en 3 maal onthouding. En dan kunnen we naar de volgende, de laatste stemming voor vandaag gaan. Allee, voor verkiezingen toch in ieder geval. En dat gaat voor de intergemeentelijke samenwerking IGS Woonverhaal. Er wordt een stemgerechtigd lid en een plaatsvervangend aangeduid in het beheerscomité en de stuurgroep. Dat moet een lid van het college zijn, bevoegd voor wonen en huisvesting. Er worden ook 2 niet stemgerechtigde verantwoordelijken en 2 plaatsvervangers aangeduid in de stuurgroep. En een niet stemgerechtigde verantwoordelijke en plaatsvervanger in de beheerscomité. En dat zijn die laatste, dat zijn ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor wonen en huisvesting. Dus als stemgerechtigd lid beheerscomité en stuurgroep hebben we hier kandidatuur voor Wouter Beke. Plaatsvervangend lid Marleen Kaufman. Niet stemgerechtigd lid in de beheerscomité Diego Nogales. Niet stemgerechtigd plaatsvervangend lid beheerscomité Tom Martens. Niet stemgerechtigd lid voor de stuurgroep Diego met als opvolger Tom. En niet stemgerechtigd lid als tweede kandidaat hebben we Tom, maar dan Kiente Martens als plaatsvervangend. U kan kiezen achter elk nummer, achter elke naam een bolletje, ofwel nee, ofwel onthouding en ofwel ongeldig. Ah, Joke zegt me juist, je gaat 2 stembrieven krijgen, 2 stembrieven krijgen, omdat het niet op 1 blad ging. heb ook de uitslag van Onesto, uit de kredietmaatschappij. Patricia Scheveneels 16, Chantal Nagels 5, eenmaal nee, driemaal onthouding. Plaatsvervanger Elias Mazin 16, Daisy van de Plas 5, eenmaal nee en driemaal onthouding. Dus Patricia en Elias zijn verkozen. uitslag van het IGS Wondergal, punt 6. Wouter Beke 18, 4 maal nee, 3 onthoudingen. Plaatsvervangend lid van de beheerscomité en de stuurgroep Marleen Kaufman 18, 4 maal nee, 3 maal onthouding. Niet stemgerechtigd lid van het beheerscomité Diego Nogales 20, 2 maal nee en 3 maal blanco. Plaatsvervangend lid van het beheerscomité Tom Martens 19, 3 maal nee, 3 maal onthouding. Niet stemgerechtigd lid stuurgroep Diego Nogales 19, 3 keer nee en 3 keer blanco. De plaatsvervanger daar in de stuurgroep Tom Martens 18, 3 maal nee en 4 maal blanco. Niet stemgerechtigd lid stuurgroep als effectief dan. Tom Martens 18, 3 keer nee en 4 onthouding. En de plaatsvervangend lid voor de stuurgroep 19 keer Quienta Martens. 3 keer een nee en 3 keer een blanco. Ik wil mijn jongeren bedanken voor de telling en het assisteren. En dan kunnen we verder gaan met puntje 7 op de agenda. Intergemeentelijke samenwerking, daar hebben we een algemene vergadering op 25 maart. U heeft daar de agenda van gezien gehad. We hebben de vorige keer al voor gestemd gehad dat Kaat daar naartoe gaat, ofwel Lize. Zijn er vragen over? Kunnen we tot de stemming overgaan? Wie gaat akkoord? Pro-CD&V vooruit en N-VA akkoord. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Vlaams Belang. Puntje 8, intergemeentelijke samenwerking Fluvius. Daar hebben ze een algemene vergadering op 26 maart. Daar werd het vorige keer aangeduid aan Kaarts en Chantal Nagels als plaatsvervanger. Zijn er vragen over? Geen vragen, kunnen we stemmen. Wie is akkoord? Pro-CD&V vooruit en N-VA. Vlaams Belang onthouding. Gij stemt mee? Wie is tegen? Wie is voor? Dus even recapituleren. Pro-CD&V vooruit, N-VA en Daisy en Chantal, die zijn voor. En Guy, Jente, Ronald en Stefan, onthouding. Puntje 9 op de agenda, Limburg.net. Vertegenwoordiger in de algemene vergadering volgende week woensdag 26 maart, waar ik zelf naartoe ga gaan. Zijn er vragen over? Geen vragen, kunnen we stemmen? Wie is akkoord over de agenda? Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Vlaams Belang, onthouding, Pro-CD&V vooruit en N-VA akkoord. 10.10 op de agenda, intergemeentelijke samenwerking SIPAL, dienstenverlening, mandaat vertegenwoordiging in de algemene vergadering van 31 maart. Aan Kaarts en Lize Wouters als plaatsvervanger, zijn daar vragen over? Ik heb net tot de stemming, wie is akkoord? Pro-CD&V, N-VA vooruit. En wie is tegen? Wie onthoudt zich? Vlaams Belang onthoudt zich. Dan op de politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging. Vorige maand hebben wij al het huishoudelijke reglement goedgekeurd gehad. En dienendgevolge dient hier ook het politiereglement aangepast te worden. Zijn er vragen over? Geen vragen, kunnen we stemmen. Wie is akkoord? Unaniem, dank u wel. Retributie voor het gebruik van de elektriciteit van marktkasten tijdens de kermis. U zult misschien al wel gemerkt gehad hebben dat Fluvius een aantal kasten, vaste kasten, geplaatst heeft. En er wordt vanaf 1 april dit jaar tot en met einde van het jaar een retributie gegeven voor het gebruik van de marktkasten voor de kermiskranen. En ik denk ook wel dat die in de toekomst zouden gebruikt gaan worden voor de evenementen. Zijn er vragen over? Ja, Jos.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb begrepen dat die mensen een forfaitair gaan betalen. Dus afhankelijk van de stroomafname. Dus zwak stroom of 220 of 380.
380, ja.
Dus dat is een forfaitair die wordt aangerekend. Maar eigenlijk wordt er niet het verbruik bepaald van Wij vinden het niet logisch dat daar eigenlijk een groot verbruiker, gelijk als bijvoorbeeld de autoscooters, dat die toch wel een aanzienlijk meer elektriciteitsverbruik hebben dan bijvoorbeeld een viskraam. Wij gaan om die reden ons onthouden.
Kun je daar iets nog toelichten, Marleen?
Dus als gemeente mogen wij wel het gebruik van de marktkas aanrekenen, maar wij mogen geen stroom verkopen. En vandaar dus dat we eigenlijk, het eigenlijk doen per stekker. En dat we €60 vragen voor de blauwe stekker te mogen gebruiken en €110 voor de rode stekker. Dus dat is eigenlijk de reden dat we geen verbruik mogen aanrekenen.
Ja, dankjewel burgemeester, maar ik vind toch, dus ik dacht niet dat wij stroom verkopen, hè. Ze betalen toch aan vliegjes, hè? Ze betalen toch hun stroom aan vliegjes.
Betalen ze aan de gemeente, hè?
Betalen ze de stroom aan de gemeente? Ja, oké, dan ligt de zaak wel iets anders, dat klopt. Oké, maar we gaan ons toch onthouden in dit geval.
Link, vliegjes kan die kasten niet zetten. Vroeger was dat zo, Jos, dan moesten die mensen een aanvraag doen bij Flippio's en die moesten elke keer een kast hebben. En daar worden ze nu gekozen om die kast te plaatsen. Maar daar is dat ene beheerder, dat is de gemeente. En omdat er geen stroom kan verkocht worden, is dat de reden waarom dat zo zit. Je kunt moeilijk tellers gaan zetten. Ja.
We gaan er wel een stemverklaring bij doen als dat kan.
Dat kan.
Dus we gaan ons onthouden voor dit agendapunt om reden dat er blijkbaar geen controle is op het verbruik van energie. Er wordt een forfaitair bedrag aangerekend. Voor een groot verbruiker, bijvoorbeeld de autoscooters, is het verbruik niet evenredig met een kleine kermisattractie. De voor ons beschikbare informatie geeft niet weer over welke bedragen van verbruik hier wordt gesproken. Wat is het verschil van energieverbruik tussen bijvoorbeeld een speelgoedkraam en autoscooters? Dus daarom onthouding. Dank u.
Noteerd, Joke. Uw opmerkingen of uw stemverklaring is genoteerd. Kunnen we verder gaan met de stemming uiteraard. Als er... Jos, wil je een micro kunnen zetten? Dank u. Wie is akkoord? Pro-CD&V en vooruit. Wie is tegen? Wie onthoudt zich? Vlaams Belang en N-VA. Punt 13 op de agenda, activering van de lokale binding geldig bij geconventioneerde huurwoningen. En daar gaat onze schepen toch wel wat toelichting over geven. Wouter?
Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, budgethuren, dat is een nieuw verhaal dat tussen het privaat huren en het sociaal huren in zit. Dat is onder de vorige Vlaamse regering tot stand gekomen onder minister Diependalen. Dat betekent dat mensen die aan een bepaald inkomen zitten, en dat is op zich redelijk ruim. Dat gaat over €51.840 voor een alleenstaande en €74.000 voor een alleenstaande met één persoon ten laste, kan vallen onder het budget huren. Wanneer dat u voor budget huren gaat, dan kan u een korting krijgen van 15% op de huurprijs. En die huurprijs is maximaal €900 korting inbegrepen. Dit is iets dat projectontwikkelaars kunnen doen, kunnen komen voorstellen, kunnen ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk, gezien ook de wachtlijsten die dat wij hebben en ook wel de problematiek van gezinnen met een modaal inkomen, dat die moeilijk in Leopoldsburg aan een goede woning kunnen geraken, dat wij daar voorrang aan geven. En dus het voorstel is om mensen die langdurig in Leopoldsburg wonen, dat wil zeggen in een periode van 10 jaar, minstens 5 jaar in Leopoldsburg gewoond te hebben, ononderbroken, dat die voorrang moeten kunnen krijgen in het verhaal van het budget huren.
Ja. Tot daar. Ja, de folder zat ook in de bijlage, denk ik, van de agenda. Zijn er nog vragen over? Ronald?
Ja. Je moet dus 5 jaar kunnen aantonen dat je in Leopoldsburg woont voor een aanmerking kunt te komen. Maar kunnen we dat niet een beetje hoger zetten? 7, 8 jaar? Want als je 5 jaar... ik weet niet of de mensen die in het NOC zitten, die 5 jaar hier geregistreerd zijn, dat die misschien ook de kans krijgen dan... Of kunnen die niet in aanmerking komen voor... Daar een... Als ze...
Oké.
vijf jaar onderbroken in Leopoldburg hebben gewoond. En die zullen geen 10 jaar ononderbroken in Leopoldburg hebben gewoond. Kan niet.
Nog vragen? Kunnen we overgaan tot de stemming. Wie gaat hiermee akkoord voor de aansluiting? Proost, CD&V, N-VA en Vooruit en Daisy en Chantal. En wie onthoudt zich? Stefan, Ronald, Guy en Jente. Dan heb ik een punt 14 op de agenda. Deze is Chantal. Oké, en 4 onthoudingen. Puntje 14 is de afname van het raamcontract voor de verwerving en exploitatie van een multifunctionele cloudplatform voor de ondersteuning van duurzaam beleid door positieve incentivering, effectieve ontradering en correcte handhaving. Met andere woorden, het is eigenlijk om deel te nemen aan het trajectcontrole voor de Heidestraat en de Korspulsestraat. Zijn daar vragen over? Jos. Ja, Ronald, jij zet een oudste in als je dit praat.
Dank u wel, meneer voorzitter.
Ja, Ronald. Ja,
ik begin ook wel grijs hart te krijgen, al dus ik begin al die kant uit te gaan. Nee, mijn ding is gewoon, ja, we gaan weer trekcontroles, de heilige koe, trekcontroles, de oplossing voor alle problemen. Wij zijn dus tegen, dus even dat je al weet. Achterin is Leopoldburg, net als alle andere gemeentes, ook een trekcontrolegemeente. Het is volgens mij toch wel niet echt altijd de beste oplossing. Daarom wil ik dat even zeggen.
Jos?
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Dus wat ons betreft, het is bewezen dat trajectcontroles belangrijk zijn voor de verkeersveiligheid te verbeteren. Dus de vraag is echter wel of dat ze wel op de juiste manier worden toegepast. Hè. Dus ook de plaats van de implanting van de trajectcontrole is belangrijk. Dus is bijvoorbeeld de Heidestraat, Groenstraat wel degelijk geschikt om trajectcontrole toe te passen? De controleafstand is volgens mij amper 500 meter. Mijns inziens iets of wat te kort. Dus we hebben naast het buurthuis de voetbalvelden en de doorgang eventueel naar het zwembad. Dat vertraagt door het verkeer, die dan moeten afdraaien of die moeten de baan oprijden. Dus wij stellen ons eigenlijk wel de vraag of dat daar wat nut heeft. Volgens de cijfers van verkeersongevallen met gekwetsten, met lichamelijk letsel, zijn er op die plaats van 1 januari 2023 is er geen enkel verkeersongeval gebeurd. Met gekwetste weliswaar. Wel in de Korspelse straat. Daar zijn 2 ongevallen gebeurd met gekwetste. Ik wens te benadrukken dat wij als fractie zeer begaan zijn met de verkeersveiligheid. Maar controle moet wel rechtvaardig zijn en op de juiste manier en op de juiste plaats gebeuren. Een privéfirma die wordt aangesteld om trajectcontrole uit te bouwen. Die hebben, wacht, ik moet even nakijken. De privéfirma mag in geen geval inspraak hebben in maatregelen die door de gemeente eventueel worden genomen om nadien, na de implanting van de trajectcontrole, nog bijkomende verkeersmaatregelen te nemen. Het zou mooi zijn mochten we op termijn dus binnen onze gemeente kunnen streven naar 0 cijfers, dus 0 verkeersslachtoffers. Maar eigenlijk zou het moeten zijn ook dat we 0 inkomsten hebben van verkeersboetes. Trajectcontroles binnen onze gemeente mogen niet leiden tot een misbruik uit commercieel oogpunt. Het is onaanvaardbaar dat eventuele private bedrijven of misschien wij zelf financieel er voordeel zouden uithalen uit het innen van verkeersboetes. We hebben dus in dat verband 4 vragen. De eerste vraag, zijn er al metingen uitgevoerd in het verleden en is het resultaat bepalend geweest om een trajectcontrole toe te passen? De tweede vraag, op welke manier gaan wij erop toezien dat de handhaving geen zuiver verdienmodel gaat worden? Ten derde, kan u ons verzekeren dat ook na de indienststelling van de camera's onze gemeente het recht voorbehoudt om eventuele bijkomende verkeersveilige maatregelen te nemen. En dan een vierde punt. Tot slot zien we ook dat de camera's eigenlijk tweejaarlijks moeten geëikt worden, wat logisch is. Maar de prijs ervan, €16.000, inclusief BTW, dat is zeker niet goedkoop. Daar komt nog bij de jaarlijkse kost van €7.500. Dus deze trajectcontrole is dan ook een zeer dure investering. En vooral voor wat betreft de Heidestraat Groenstraat hebben wij eerlijk gezegd bedenkingen gezien de mogelijkheden tot het verlaten van de trajectcontrole of een bezoek van een of ander sportfaciliteit. Dus wij gaan in dit geval tegenstemmen.
Daisy, jij had ook nog... Ik ga even zo wat vragen verzamelen. Nee?
Dank u.
Ja, veel vragen die zijn ondertussen al... Daar hebben we al gehoord, dus ik ga mijn vragen niet herhalen. Wat ik wel wil vragen, waarom staat er op de Korpelse straat aan het schooltje nog altijd geen verlicht bord, hè, dus met zone 30, zone 50, zoals aan de meeste scholen, is dit niet een duidelijker signaal om mensen te doen afremmen in plaats van een trajectcontrole die ons gemeente heel veel geld gaat kosten in plaatsing en nog altijd een trajectcontrole zou als veiligheidsmaatregel moeten gebeuren en niet om de kas te spezen.
Oké, okay, ik denk dat we de meeste vragen allemaal wat gehad hebben. Dus ik. Marleen, gaat Frankie, ga jij? Of Marleen? Ik denk dat van Ronald vooral vaststellingen waren.
Ja. Nu, wij hebben een aantal jaren geleden al vier locaties bepaald waar dat de trajectcontrole komen. Dat is hier ook al een keer besproken geweest, Ronald. Toen heb je daar zelf ook al op gereageerd. De eerste stappen die we nu nemen, dat zijn inderdaad de Heidestraat en de Korspelse straat. Maar op langere termijn gaan we ook de Kanaalstraat nog en de Kerkhovenweg doen. Dus dat zijn eigenlijk de vier plaatsen die bepaald geweest zijn. Ja, daar zijn metingen voor gebeurd. Nu de juiste locatie waar dat de trajectcontrole gaat plaatsvinden, dat moet nog bekeken worden. Maar bijvoorbeeld in de Heidestraat is wel afgesproken dat dat ergens tussen de Middellaan en de Driestraat zal zijn. Nu, we gaan ervoor moeten zorgen dat we ergens in de Groenstraat de trajectcontrole de eerste paal zetten en de andere zal ergens rond de Driestraat zijn. Nou, zodat we daar dat toch wel goed kunnen afdekken. En hier in de Korspelse straat op de Boskant is afgesproken binnen de GECOMOVE dat het tussen de Graaf van Vlaanderenlaan en de Boskantstraat zal plaatsvinden. Dus de exacte locatie van de palen, dat wordt eigenlijk samen met de mensen van C-Smart gedaan. Dat is C-Smart die eigenlijk ervoor zorgt dat de hardware geplaatst gaat worden. En dat zal nu ergens een van de volgende maanden gebeuren, zodat we in het najaar wellicht van start kunnen gaan met die trajectcontrole. Daar zijn metingen gebeurd. Wij werken ook met Mobilize, dus dat is een softwarepakket wat zowel door de politie als door de gemeente gebruikt wordt. En bijvoorbeeld voor de Korspelse straat zijn daar metingen gedaan, waardoor dat we het aantal voertuigen zit daar op 150.000 per maand. Bewegingen, 150.000. En voor de Heidestraat zit dat op 65.000 voertuigen per maand. Nu, daar wordt een berekening gemaakt, dus als je dat vergelijkt met andere gemeenten waar ook trajectcontrole is, dan is het de eerste maand dikwijls een 5%, de tweede maand 3%, dan gaat dat naar 1% in de derde maand, de vierde maand naar 0,5%. En dan vanaf de vierde maand, dus binnen het jaar, zit dat ongeveer op 0,25% aan boetes die nog geïnd worden. En dat zijn echt wel de hardleerse, heel dikwijls, die daar dan nog tussen zitten. Nu, we gaan zeker wel werken op sensibilisatie. Ik denk, vooraleer dat je die trajectcontrole in voegen laat gaan, dat we de mensen goed moeten informeren. Dat dat heel duidelijk moet zijn dat er trajectcontrole is. Dat kan via banners, dat kan via verschillende kanalen. Maar we gaan dat heel goed en heel duidelijk gaan communiceren.
Nu, die boetes zelf, ja, we hebben ook daar de berekeningen van gemaakt gehad. Bijvoorbeeld voor de Kospelse straat, als dat 5% is, en we tellen de laagste boete, dus dat is 53 euro. Dus we zitten in een zone 50, daar mag tot 20 per uur mag er overgaan om gas 5 te kunnen hanteren. De laagste boete is 53 euro en de hoogste boete is 163 euro. Als we tot 20 kilometer per uur gaan. Stel dat we zeggen van we tellen aan 53 euro per boete. En we hebben 5%, dus dat is 7500 overtredingen. En dan zitten we al ongeveer aan 400.000 euro op één maand tijd. En dat is enkel voor de Korspelse straat. Dus ja, de investering is misschien heel hoog. Hè? Want we tellen 4 palen en dan zitten we al aan ongeveer 240.000 euro. Maar dat is eigenlijk op één maand tijd. Korspelse straat met Heidestraat is dat eigenlijk terugverdiend. Nu, ik hoop dat dat langer duurt, dat het niet zo snel is dat we dat terugverdienen. Dat is ook niet de bedoeling. Eigenlijk heb je dat zelf wel aangehaald. Eigenlijk zouden we 0 euro moeten innen. Dat is net zoals we dat doen ook met de leegstandsheffing. Eigenlijk moet het zijn om de mensen te sensibiliseren en te zorgen dat er geen boetes moeten uitgereikt worden. En daarvoor moeten we gaan. Maar we hebben wel al die berekeningen gemaakt gehad. En ja, dat klopt wel. Die SLA, die Service Level Agreement, die is jaarlijks ongeveer 7500 euro voor het onderhoud van die. En de tweejaarlijkse recalibratie, die komt ongeveer op 16.000 euro. Oké, dat zijn kosten. Daarnaast hebben we vanuit de politiezone hebben ook 2 extra mensen aangeworven. Want het is nog altijd de politie die de beelden moet bekijken. En dus die 2 mensen extra is voor heel de politiezone Kempenland. Zowel voor Peer Hechtel Exel als Leopoldsburg. Zij bekijken de beelden. En dan gaat dat door naar C-Smart, die dan eigenlijk de verdere verwerking doen. Die ook de boetes innen. Net gelijk we dat doen voor de gas, bij de gasambtenaar in Lommel. Is voor gas 5 is dat dan C-Smart, waar dat we dan ook een samenwerkingsovereenkomst mee afsluiten. Die de boetes innen. En ja, die ook een deel dan gaan doorstorten naar de gemeente.
Goed, Jos. Zijn er nog opmerkingen over deze? Alle vragen beantwoord. Het gaat inderdaad wel voor de veiligheid.
Misschien nog heel eventjes op Daisy haar vraag voor op de Boskantstraat. Dus ja, we gaan dat zeker ook wel meenemen in het hele verhaal. Maar dat wil niet zeggen dat we de trajectcontrole niet gaan doen. Dat is weer een extra element in de vorm van sensibiliseren. En daar moeten we zeker wel op inzetten. Ik denk dat we die hele schoolomgeving, dat we daar al heel wat inspanningen gedaan hebben. Dus net gelijk in alle andere schoolomgevingen werken we al met octopusbeugels en octopuspalen. Ik denk dat daar op de Boskant ook heel mooi voorzien is. Maar dat daar nog een extra signalisatie kan komen, dat is iets wat we zeker wel verder kunnen bekijken. Maar wij willen zeker van die paaltjes op de wegen af. Zodat we enkel met trajectcontrole kunnen werken. En dan is ook die hinder of die miserie die vele mensen ondervinden, is dan ook van de baan.
Daisy, ja, doe maar. Jos, maakt niet uit.
Ja, ik heb begrepen dus dat we er toch ook gaan op toezien dat het geen verdienmodel wordt voor die mensen. Hè? Ja. Dus voor de plaatsing. En dan een tweede vraag die eigenlijk niet beantwoord is. Ik zou ook willen weten of dat wij ten allen tijde bijkomende verkeersmaatregelen mogen nemen. Dus ook dat die firma bijvoorbeeld niet gaat zeggen, je mocht geen, ik zal het maar zeggen, een wegversmalling of wat dan ook aanbrengen. Dus dat staat zeker in die contracten. Okay. We gaan er ook een stemverklaring bij doen als dat kan.
Ga je die nu doen of ga je eerst deze nog?
Laat eerst deze.
Deze? Wat jij nog, Jos, als je micro uit doet. Dank u. Lisbeth.
Dus als ik het goed hoorde, dan gaan die paaltjes verdwijnen. Nu, er komen wel heel vaak klachten dat daar vrachtwagenchauffeurs de paaltjes al omver reden. Dus dat gaat gewoon één rechte baan worden. En dan wordt er op vertrouwd dat de trajectcontrole voldoende af gaat doen. Ja.
Dat is de bedoeling van trajectcontrole. Hè. Ik bedoel, die paaltjes, ik weet niet wat. Ik heb het per toeval ook eens gezien dat ze die langs een andere kant voorbij steken. En dan wilde dan als fietser of als voetganger niet gaan lopen. Hè.
Nee, ik weet hoe het is om als voetganger daar te lopen. Dus ik heb het wel zelf mogen ervaren daar al.
Goed, Jos, uw stemverklaring.
Ja, dank u. Dus met de beperkte informatie die wij hebben, stemmen wij tegen. Zeker voor wat betreft de Heidestraat, Groenstraat. Als fractie zijn we weliswaar begaan met de verkeersveiligheid, maar controle dient te gebeuren in straten waar dit wettelijk mogelijk is, maar ook nuttig. Tevens mag de invoering ervan geen verdienmodel worden. Ze mag enkel dienen om de verkeersveiligheid te verhogen. Wij zijn van mening dat er voor bepaalde straten andere en betere mogelijkheden zijn om de snelheid in te perken. De aankoopsom, kosten van onderhoud en tweejaarlijkse eiking van de camera's lopen zeer hoog op. Er dient een correcte kosten-batenanalyse te worden gemaakt. Dank u.
Doorheen dat je stuurt, die verklaring nog wel even naar Jorgen door. Dat is misschien makkelijker. Goed, dan kunnen we overgaan tot de stemming. Wie gaat ermee akkoord dat we instappen op dat raamcontract? Pro-CD&V en vooruit. Wie is tegen? Vlaams Belang en N-VA. Goed, collega's, dan zijn wij door de reguliere agenda van onze gemeenteraad. Er zijn een aantal mondelinge vragen binnengekomen. En we beginnen met de kraampjes langs onze wegen, Ronald.
Ja, dankjewel meneer de voorzitter. Nu dat het mooie weer er zit aan te komen, komen de aardbeien ook weer in aantocht. Op sommige, op één plaats staat het kraampje al. Maar mijn vraag daarover is, worden die gecontroleerd? Is dat toegestaan dat die daar staan? Is dat allemaal wettelijk in orde of moet dat niet? Mag iedereen kraampjes zetten of is dat iets dat sporadisch of ongelukkig toegelaten wordt? Dat is eigenlijk een beetje mijn vraag, want hygiënisch is, de winkel moet alles hygiënisch zijn en langs straat moet dat precies niet. Graag een antwoordje.
Goed, ik zag dat je de vraag aan Katrien had gesteld, maar het is eigenlijk de schepen van openbare markten en lokale economie die gaat antwoorden. Marleen.
Ja. Dus ambulante handel ja, mag uiteraard, hè, ook langs de openbare weg. Wij hebben een marktreglement wat ook toelaat om op openbare plaatsen een kraam te zetten. Zoals hier op het Koningin Astridplein of in Heppe bijvoorbeeld. Of met Allerheilige kan dat ook aan het Kerkhof. Maar ook langs de openbare weg is dat toegelaten op privéterrein. Dus men moet dan natuurlijk wel een toestemming hebben van de eigenaar. En daarnaast moet men een ondernemingsnummer hebben en moet men zich geregistreerd hebben bij het FAVV. Dus omwille van, dat is het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid. En als aan die voorwaarden voldaan wordt, dan kan men hier bij de gemeente een vergunning aanvragen. En die vergunning, we hebben twee mensen die een vergunning daarvoor hebben, de twee aardbeienkramen. Straks komt de volgende nog op de Leopoldsburgse Steenweg. En dat is een jaarlijks of tweejaarlijks weerkerend probleem wat elke keer hier naar voren komt. Maar dus ja, ze hebben allebei een vergunning, dus ja, dat mag.
Oké, dan kunnen we naar de volgende vraag. En die gaat voor Jos Bergmans, zwemmen in openlucht.
Dank u, meneer de voorzitter. Ja, ook voor de N-VA hopen we dat het goed weer wordt in de zomer. Hè. Dus de zomers die worden allemaal toe warmer. En dat doet uiteraard de vraag naar locaties om een fris duikje te nemen stijgen. In Vlaanderen namen dan ook de locaties in het verleden toe. Bijvoorbeeld in 2020 waren er 88 plaatsen waar je in de open lucht kon zwemmen. Tot 101 in 2023. Tegelijk zijn wij als lokaal bestuur het best geplaatst om de geschikte locaties te vinden. Maar tot voorheen hadden we niet voldoende bevoegdheden om voor een ommekeer te zorgen. Dus met de definitieve goedkeuring van het besluit tot wijziging van Vlaarem 2 komt de Vlaamse regering aan die uitdagingen tegemoet. Dus onze vragen zijn, kan of wil het bestuur initiatieven nemen om eventueel een stappenplan op te maken voor het bepalen van eventuele zwemlocaties in openlucht binnen onze gemeente? Wat zijn de mogelijkheden en op welke termijn kan dit eventueel gerealiseerd worden? Met een hopelijk stralende zomer in het vooruitzicht zou het natuurlijk mogelijkheden scheppen voor onze jeugdverenigingen en om eventuele waterevenementen aan het kanaal Kom of op andere plaatsen aan te bieden. Natuurlijk primeert ook voor ons altijd de veiligheid en daarom stellen wij voor gebruik te maken van een aangeboden leidraad die het netwerk Lokaal Sportbeleid u aanbiedt. Dank u wel.
Ja.
Dank u, Jos, voor de vraag. Dat is natuurlijk een leuk idee, hè, met hete zomers die op ons af gaan komen. Maar het is natuurlijk allemaal niet zo evident. En voordat ik dat eventjes ga aanhalen, moeten we wel verschillende types van open water zwemmen gaan hanteren. Ik veronderstel dat je het ook wel wat gelezen hebt in de folder. Dus men spreekt over open zwemgelegenheden en of zones voor waterrecreatie. Men spreekt over lange afstand zwemzones, over vrije zwemzones en dan zwemzones bij events. Ongeacht de versoepelingen in de Vlaarem voor zwemmen in open water, is de wetgeving complexer dan initieel gedacht is. Zo is er een verplichte risicobeoordeling en die moet goedgekeurd worden door het departement Zorg. En er is een toezicht van een redder nodig wanneer het gaat om die open zwemgelegenheden of zones voor waterrecreaties, wanneer het gaat over lange afstand zwemzones. Wanneer het gaat over vrije zwemzones is het even complex, want ook hier is een verplichte risicobeoordeling nodig. En dat gaat dan bijvoorbeeld over het beoordelen van de veiligheid van de oevers, zoals stabiliteit, obstakels onder water, de zwemzone, de diepte, de nabijheid van scheep en recreatievaart en ook de ziekteverwekkers in het water, want om de 14 dagen zal het water moeten gecontroleerd worden. Mogelijke opties, op die vraag 2, voor zwemmen in open water zou kunnen zijn het kanaal van Beverlo, maar dat valt onder het beheer van de Vlaamse Waterweg. De visvijvers Patria, maar die visvereniging Patria heeft een concessie met Defensie. En dan hebben we het recreatiedomein De Lido, dat ook een privé-eigendom is en vooral een visvijver. Dus voor het kanaal van Beverlo geldt momenteel een zwemverbod. En om een zwemzone in te richten, moet de gemeente een domeinvergunning afsluiten onder strikte voorwaarden. Onder andere, er mag geen interactie zijn met de scheepvaart. En dat is moeilijk te realiseren, omdat er toch ook wel heel wat pleziervaart is. Hè. Er moet ook controle gebeuren van de waterkwaliteit, zoals ik daarnet al gezegd heb. En afgelopen zomer zou zwemmen niet mogelijk geweest zijn vanwege blauwalg. De zone moet afgebakend en gehandhaafd worden en er moet toezicht zijn van voldoende gepreventeerde redders. En dat vereist een zware extra personeelsinzet, vooral ook in de vakanties en het weekend. Nu, gelet op de aanzienlijke kostprijs en de personeelsinzet, lijkt ons dat niet op korte termijn realiseerbaar. En zetten wij liever in op de bouw van een zwembad, waar we ook al personeel gaan moeten aannemen en waar dat je veilig kan zwemmen en toch kunt afkoelen.
Ja, Jos, je mocht nog antwoorden. Hè.
Ja, dus ik veronderstel ook dat je geen gebruik gaat maken van die leidraad die aangeboden wordt. Ook, want er zijn heel wat punten afgezwakt, gelijk als u zegt, over veiligheid. Hè. Dus er is een bepaalde leidraad die je kunt volgen. Dus we gaan er geen gebruik van maken. Dus ik ga ervan uit dat jij dat zelf beslist dan, of het gemeentebestuur beslist dat dan zelf. Zonder dat we eigenlijk eens gaan polsen of dat het effectief kan, ja dan nee.
Is dat een vraag, Jos?
Dat is mijn vraag,
als
ja.
Je dan je micro wilt afzetten, dan kan Katrien antwoorden.
Zoals het er momenteel beleidsmatig voor staat, zal het toch niet gemakkelijk zijn om dit te realiseren. Hè? Ja.
Goed, dan heb ik nog een vraag binnen van Chantal Nagels over de sluiting van het asielcentrum.
Ja, in de raad van januari werd bevestigd dat het asielcentrum in augustus 2025 definitief de deuren sluit. Velen vragen zich af waarom het nog niet aan het afbouwen is. Het aantal asielzoekers is namelijk in stijgende lijn. In november vorig jaar waren er 491 bewoners, in januari dit jaar 519 en momenteel 521. Welk plan stelt u op om de sluiting effectief in augustus te realiseren? Morsleden wordt nadien verkocht. Hebben er zich al kandidaatkopers aangeboden? Zo ja, wie? Dank u.
Ja, ik denk op het eerste gedeelte zal Marleen antwoorden.
Ja, dus in januari hebt u zelf de vraag ook al gesteld. Hè? Daar hebben we toen ook op geantwoord. Dus dat het asielcentrum ook gaat sluiten. En dat we daarvoor in overleg gaan. We zijn ondertussen in overleg gegaan met het asiel en het Rode Kruis. Nu, daar komt wel heel wat bij kijken. Dus we hebben ook gevraagd om daar naar een afbouwplan te gaan. En daar komen ze kortelings op terug. Dus meer details kan ik daar op dit moment nog niet over geven. Nu, het feit dat daar meer bewoners ingeschreven staan, wil niet zeggen dat die allemaal hier verblijven. Zoals je weet zijn er ook een aantal die in Helligstre bij de Caribou zitten, maar die wij gewoon wel administratief hier, het administratieve luik voor verwerken. Dus wij zitten nooit over de 500 verzoekers, maar die 525, daarvan zitten er 25 in Helligstre in de Caribou. En dan het Helligtre andere. Helligtre?
Caribou.
Caribou, ja.
Ja, Wouter, jij wou nog iets van het centrum?
Wel, we hebben het kwartier Moorsleden nog niet te koop aangeboden, behalve het stukje van het gevolg. Dus er kunnen ook nog geen formele kandidaatkopers zich hebben aangediend.
Is dat voldoende voor u, Chantal? Dan onze volgende vraag is van Lisbeth. De dagvaarding rond het faillissement van een bepaalde onderneming.
Mag ik de naam zeggen?
Oké.
In het CBS van 20 februari hebben we gelezen dat de gemeente een advocaat heeft aangesteld in het kader van dus een dagvaarding rond het faillissement van de onderneming Mago. We hebben eigenlijk vier vragen. Ja, van waar komt die dagvaarding? En daarbij horen we toch wel een aanzienlijke bedrag van €110.000. Waarom wordt de gemeente eigenlijk hiervoor verantwoordelijk gesteld? Wat is de stand van zaken op dit moment? En wat zijn eigenlijk de volgende acties die nog ondernomen zullen worden?
Ja, de Wouter gaat daar u op antwoorden.
Wij hebben op 2 juli 2018 een omgevingsvergunning afgeleverd tot het verkavelen van gronden en aanpassing van een wegtracé aan Geotech, gevolmachtigd door BVBA Magon. Voor de nog uit te voeren werken, namelijk de aanleg van de parkeerplaatsen, de aanleg en de inrichting van het plein, de aanleg van de voetpaden en de groenvoorzieningen, werd door Magon een borg gesteld van €440.000 bij de nationale borg ten voordele van de gemeente Leopoldsbrug. Dat is klassiek bij verkaveling. Door het faillissement van de verkavelaar konden de infrastructuurwerken niet worden afgerond. Vanuit de curator werd beslist om opdracht te geven tot het afwerken van de verkaveling, om op die manier geld te kunnen krijgen voor de put die daar moest gevuld worden. Voor deze afwerking van deze werken werd door de gemeente een bedrag opgevraagd van €216.256,52 bij de nationale borg op basis van offertes en facturen. De nationale borg heeft het bedrag overgemaakt aan de gemeente, die het bedrag op die manier ook overmaakte aan de curatoren. Maar de raming voor het uit te voeren werk van die infrastructuurwerken, zoals ze oorspronkelijk was opgesteld, die was te laag. De meerkosten die waren te verklaren door de lange periode tot aanstelling van de curatoren en de hogere aannemingsprijs voor de nog uit te voeren werken omwille van prijsstijging van grondwerken, grondstoffen enzovoort. De totale prijs voor de nog uit te voeren werken die werd geraamd op €335.847,42, inclusief BTW. Op basis van deze gegevens heeft de gemeente dan een bijkomende provisie opgevraagd bij de nationale borg van €119.590,9. De nationale borg, ondertussen heet dat Liberty Mutual, weigerde dit volledig bedrag te storten. Er werd nog een bedrag van €23.643 gestort. Dus in totaal werd er €239.899,52 gestort. De curatoren hebben ons gedagvaard om de resterende borg vrij te geven. Er zijn samen met de curatoren de voorbije jaren al verschillende stappen ondernomen ten aanzien van Liberty Mutual, zoals het vandaag heet, om deze borg vrij te geven, maar zonder succes. Wij betwisten de vordering van de curatoren daarom. Alle nog uit te voeren werken die werden intussen gerealiseerd. Er is nog voorbehoud wat betreft het onderhoud van de groenvoorziening. Wat betekent dat er nog geen proces-verbaal is opgemaakt voor de definitieve oplevering. Het college stelde daarom een advocaat aan om onze belangen in deze zaak te verdedigen. De zaak zal verder voor de rechtbank worden behandeld. Duidelijk.
Vragen over Lisbeth?
Oké.
Oké, dankjewel Wouter. Dan heb ik nog een vraag binnen van Dorinda voor het cultuuraanbod en de mogelijkheden binnen het cultureel centrum en het buurthuis in Heppe.
Dank u wel, voorzitter. Ja, tijdens de maanden april en mei wordt het aanbod van zowel de lessen, de dagopleidingen, de workshops, de vergaderingen en dergelijke drastisch teruggeschroefd binnen het cultuurcentrum en binnen het buurthuis omwille van de organisatie van de grote rappel. Vandaar vier vragen. De eerste, hoeveel cursussen ondervinden er effectief last van deze maatregel en welke cursussen of lessen kunnen wel doorgaan? Tweede vraag, worden de cursisten die een langdurige opleiding volgen binnen Leopoldsburg hiervoor gecompenseerd door bijvoorbeeld extra lessen nadien te geven tot juni of tijdens de maanden juli en augustus of op een andere manier? Derde vraag, waarom kan het buurthuis gedurende deze maanden niet langer gebruikt of verhuurd worden? En een vierde vraag, een organisatie, ongeacht hoe sterk dat deze gedragen wordt binnen een deel van de bevolking, mag de dagdagelijkse werking van cultuur binnen de gemeente volgens mij niet in het gedrang brengen. Hoe zal dit in de toekomst vermeden kunnen worden? En alvorens dat ik gelyncht word door alle voorstanders van de Grote Rappel, ik ben ook voorstander van de Grote Rappel, maar mijn vragen blijven wel gelden voor de andere inwoners van Leopoldsburg. Dank u wel.
De schepen van cultuur, Katrien, gaat u te woord staan.
Ja, Dorinda, inderdaad. Lange vragen, lange antwoorden. Nee. Oké. Op antwoord van uw eerste vraag. Dat zijn een 20-tal cursussen van het eigen programma, waarvan dat er 5 lessen van die reeks minder gaan doorgaan. Dat is vanaf het begin meegedeeld bij de inschrijving. En workshops zijn in die periode niet ingepland en worden dus ook niet aangeboden. De tekenacademie die kan zonder hinder in hun eigen lokalen blijven. De Academie van Beringen is tijdelijk te gast in de lokalen van Sint-Michiel van 7 april tot 1 juni. En dan de lessen Nederlandse taal en CVO Cursa en Ligo Limino blijven doorgaan in het gebouw met beperkte dienstverlening en vinden niet plaats op momenten dat er voorstellingen van de Grote Rappel zijn. En op 2 momenten worden ze in een ander lokaal gezet. De repetities van Opening Doors op maandag worden verschoven naar het zaaltje van het Gevolg in de periode ook van 7 april tot 1 juni. Uw tweede vraag wat betreft de cursisten, of dat dus gecompenseerd wordt. Ja, nee, de cursisten krijgen hiervoor geen compensatie. Ze hebben ingeschreven voor minder lessen en hebben dus ook enkel voor die lessen moeten betalen. Extra lessen in juni, juli en augustus zijn geen optie, omdat het team van CC dan belast is met het opruimen van de site van de Grote Rappel. Maar daarnaast moet die dan ook nog hun ticketverkoop doen van het volgende seizoen en moet ze ook nog sluiten, dus ze moeten al hun verlof ook nog pakken. Er is ook heel weinig vraag naar vormingsactiviteiten in de zomermaanden. Mensen hebben dan andere activiteiten om handen. Uw derde vraag wat betreft het buurthuis in die maanden. Het buurthuis kan niet gebruikt worden omdat het meubilair dat daar ter beschikking is, dat ter beschikking wordt gesteld van de Grote Rappel. En ook het team van het buurthuis is aan het werk op de site. Dus elk lid van het team heeft een functie te vervullen en kan dus niet ingezet worden in het buurthuis. En de bijhorende dienstverlening zoals een rondgang maken met de huurders, planningen van de vaste tappers, en het inzet van vaste tappers tijdens feesten, bestellingen van de brouwer, afspraken, sleutels, een heel gedoe. Maar een aantal vaste gebruikers kunnen nog wel terecht in het gebouw. Maar die weten dat dit met een beperkte dienstverlening is en dit om het verenigingsleven niet volledig lam te leggen in die periode. Dus het zijn dus mensen die wekelijks vergaderen. En dan op de antwoord van uw vierde vraag. Een organisatie van de omvang van de Grote Rappel kan voor een gemeente als onze niet zonder impact op de bestaande dienstverlening.
Het is een grote uitdaging om met een beperkte dienstverlening ook nog het volgende seizoen voor te bereiden, zoals het opstellen van een nieuwe programmatie, cursussen, nieuwe seizoensbrochure uitschrijven en voorbereiding van de bubbels. Een deel van de opdrachten zou wel kunnen opgevangen worden door externe of door tijdelijk bijkomende personeelscapaciteit te voorzien, maar dat heeft dan natuurlijk weer een impact op de kostprijs van het evenement. Dus daar hebben we niet voor gekozen. Ja,
ja, Torina.
Moeten we dan terugrekening houden binnen 5 jaar, als er terug een massaspectakel komt, dat we dan opnieuw met deze beperkingen rekening moeten houden? Of zitten we zover nog niet in onze cultuurvisie?
We zijn nog niet bezig om te kijken of dit bij de 5 jaar nog gaat, al dan niet doorgaan. Dus dat moet beleidsmatig nog vastgelegd worden. Ja. Goed.
Oké. Dan heb ik nog een vraag van DC. Van de plas drugs in de gemeente.
Ja, we krijgen dus regelmatig de melding binnen van bezorgde inwoners, hè, dat zowel dealen als gebruik, scheringen en inslag zijn in onze gemeente. De drugs heeft reeds de weg gevonden tot binnen de schoolpoorten van onze scholen zelf. Mijn vraag is, wat doet de gemeente ter preventie van drugsgebruik op school en bij de jeugd? Wat is de taak en het doel van de straathoekwerker in het delen en gebruiken van drugs en preventie natuurlijk bij deze jongeren? En zou het mogelijk zijn dat er meer prikacties door de politiecontroles worden georganiseerd in samenspraak met de scholen?
Oké, Daisy. Het gaat over politionele dingen. Dus Marleen gaat heel even antwoorden, maar Frankie gaat ook nog even iets vertellen erover.
Ja, dus dat weet je, alles wat met politie te maken heeft, politiecontroles, daarvoor hebben we de politieraad. Maar ik wil wel meegeven dat er vorige week in Sint-Michiel een flexactie is geweest, vorige week maandag. En men heeft geen enkele teruggevonden. Dus dat is positief. Dus die acties die worden wel degelijk gedaan. Men doet dat ook als men soms met een bus weggaat, dat vooraleer dat men vertrekt, dat er een controle is. Dus ja, die flexacties worden wel degelijk uitgevoerd. En ja, vorige week heeft deze negatief uitgewezen.
Frankie.
Ja, Daisy, middelgebruik, je weet, dat hangt vaak samen met mentaal welzijn en gezondheid. Ook vaak is bij die jongeren is dat een puberaal testgedrag. Die gaan onder invloed van hun vrienden, gaan die wel eens wat proberen. Maar toch zit dat vaak in een context van welbevinden en hoe dat ze zich voelen op dat moment. De meest voorkomende bij ons zijn natuurlijk, dat weet iedereen, marihuana en hasje. Dat zijn de meest voorkomende bij ons. Maar ja, het is vooral de straathoekwerker die met die jongeren in gesprek gaat. Die gaat daar open mee in gesprek, dat is laagdrempelig. Die gaat ook niet oordelen over het een of het ander. Maar die probeert hun natuurlijk wel te adviseren als zij vragen hebben over waar ze mee bezig zijn, hoe willen ze er vanaf geraken op een of andere manier. Dus die gaat hun daar wel in ondersteunen. Wat ook nog belangrijk is, die laat zich ook informeren door die jongeren. Wat kost dat ondertussen? Of wat kost drugs? Weten zij zelf wel wat de effecten zijn op lange termijn, op korte termijn? Zodat hij ook gewoon echt een inzicht krijgt in waarom dat ze dat doen. En heel vaak is dat toch wel iets dat ze inzicht moeten in krijgen, omdat die jongeren worstelen ergens mee. Wat hij ook doet, is hij verwijst ouders die met vragen zitten, kan hij doorverwijzen naar instanties. Wat ook een hele belangrijke is, dat we nu pas onlangs geopend hebben, ons overkophuis, maar dat is om die jongeren een positief alternatief te geven. Vaak hebben die ook niet echt een positief alternatief. En bijvoorbeeld een overkophuis, daar kunnen zij terecht. Daar kunnen zij met hun vragen terecht. Dat is ook heel laagdrempelig. Maar zo heb je nog verschillende instanties, gelijk als Ligand, het JAK, Formaat. Dat zijn eigenlijk allemaal van die dingen die inspelen op het welzijn en op het drugsgebruik of de sociale integratie van jongeren. Wij zelf als gemeente hebben vorig jaar april, denk ik, op zitting van de gemeenteraad, ons preventieplan alcohol en alcohol, drugs en andere dingen hebben wij goedgekeurd toen. als je naar dat besluit gaat, daar zit eigenlijk een hele grote PDF in, wat erin staat, wat wij als gemeente gaan doen als preventieplan voor heel die problematiek. Maar ja, we moeten daar ook kijken naar andere instanties, bijvoorbeeld Integra, die gaan ook in gesprek met de jongeren, die gaan in gesprek met scholen, die gaan in gesprek met politie, die gaan connecties maken om te zien van hoe kunnen wij in zijn geheel die problematiek in kaart krijgen. Maar ja, oplossen gaan wij dat zeker zelf niet doen. Heel vaak ligt de oplossing bij de jongeren zelf. We hebben deze week nog een toelichting gehad van Ligant, van iemand die zegt ook, ja, het zijn wel die jongeren die zelf die stap moeten zetten om ermee naar buiten te komen en om zich te laten adviseren. Plus, ja, we zitten met onze site op kwartier IJzer. Daar gaan we de komende jaren nog best wel wat centen investeren om het jongerenstuk en ook het welzijnstuk daar eigenlijk bij elkaar te krijgen. Dus daar zijn we als gemeente wel mee bezig om te zien dat we die dingen daar ergens kunnen integreren en dat we dat ook kunnen connecteren met elkaar, dat welzijn en jongeren eigenlijk op één site terecht kunnen. Ook daarbuiten natuurlijk. Dus ik zou aanraden, ga zeker eens naar die sites van Ligant, JAC, Formaat. Kijk eens naar ons preventieplan dat we hebben gemaakt.
Ik ken ze, Frankie, en ik weet ook wel dat het meestal een emotioneel verdoven is dat ze doen, aangezien ik ook een studie in klinische psychologie bezig ben, ben ik wel wat meer verdiept in die soort materie. Maar het is ook niet alleen jongeren, maar ook volwassenen die drugsverslaving kunnen hebben. Vandaar dat we misschien als gemeente ook wel eens verder mogen nadenken als alleen de jongeren. En hoe kunnen we ook mensen, andere mensen met een verslaving hier verder in ondersteunen en in helpen.
Ik had nog even, als je kijkt naar preventieplannen, daar staan bijvoorbeeld punten in alcoholgebruik bij 60+, inzet op events-based preventie en onderwijs. Dus er staan eigenlijk al heel veel van die punten in dat preventieplan. Dus daar ga je heel veel invloed halen hoe dat wij het willen aanpakken als bestuur. Alsjeblieft.
Oké, dank u wel. Voor we de vergadering gaan beëindigen, is er nog een actualiteitsvraag binnengekomen vandaag. En als je naar het huishoudelijk reglement kijkt, dan zijn die mogelijkheden er als de actualiteit aangeduid wordt. Ik wil wel ook het huishoudelijk reglement erbij halen, Dorinda. Dat is elke fractie mag maar net zoveel vragen stellen als dat er effectieve leden zijn. De actualiteitsvraag die gaat over Reigersplit. Dat is in het nieuws gekomen de afgelopen paar dagen, maar dat heeft ook al besproken, of is al besproken geweest op het Schepencollege van 31 januari, welke standpunten onze gemeente daarin genomen hebben. Maar aangezien de actualiteit vind ik het toch ook wel dat we die discussie niet moeten gaan voeren op sociale media en wil ik dat we hier een keer open kaart gaan spelen en Marleen zal uw vragen beantwoorden, maar ik denk dat je misschien best nog eerst even uw vragen mocht stellen.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat dus naar aanleiding van het artikel bij de VRT betreffende het nieuwe bedrijfspark op militair domein in Leopoldsburg. Dat interview was al, zoals de voorzitter zei, is gisteren gepubliceerd rond de middag. En onze vragen over dat onderwerp, het gaat hier over de KMO-zone, de 6 hectare die dat Defensie niet meer wenst af te staan, waar dat ze zware tanks willen opstokkeren. De definitie van zware tanks laat ik in het midden, dat is een andere discussie. Maar gaat het dan over het gedeelte tegenover de manege? En lopen we dan weer opnieuw vertragingen op met betrekking tot het PRUP, tot de gevangenis en tot het containerpark? In het artikel staat ook dat het containerpark, dat de gemeente dat wil openen in 2031. Waar gaan de burgers vanaf volgend jaar dan naartoe met hun afval? Want tot dan loopt het huidige containerpark. En is er een plan B? Of C, of D, of E, of ik weet niet aan welk plan dat we ondertussen al zitten, maar is er een ander plan als het huidige plan? Dank u wel.
Marleen, ik denk dat jij ze niet op.
Ja, dus voor het gedeelte Reigersvliet, dus de site waar het over gaat, is inderdaad de site langs de 4 logementsblokken tegenover de manege. Als je aan de rechterkant was,
tussen manege en Denkamp.
Dus als je in de Burkelstraat zit, heb je aan de linkerkant de 4 logementsblokken. Aan de rechterkant heb je MKOK. En dan heb je de manege aan de rechterkant. Dus het is langs de logementsblokken. Dus aan de linkerkant in de Burkelstraat. Dus daar, dus het gaat over die site, dus van 6 hectare, waar dat we dat steeds ook met de POM, met de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij, al heel wat stappen hadden gezet. Met de hoop dat we dat zouden kunnen verwerven om daar KMO te kunnen ontwikkelen. Nu, de tijd haalt ons in. Spijtig, want het is niet alleen de KMO-grond, maar het is ook daarachterliggend, een stukje stedelijk ontwikkelingsgebied. Het is ook nog het stukje waterzuiveringsstation. Dus eigenlijk al hetgene wat op dit moment nog niet vervreemd is, heeft Defensie ook gezegd van oké, dat gaan we ook voorlopig niet vervreemden. Dus daar is echt een stolp terug opgezet. Zij gaan dat nodig hebben om als opstelplaats of staging area voor het zwaar vervoer, het zwaar transport, lease tanks of... En de die zijn er nog niet, hè? Die gaan er wellicht wel komen. Dus, ja, dat gaat over tanks van 44 ton, hè, 44 tot 60 ton, die dan misschien een keer of 4, 6, 8 per jaar de beweging moeten maken naar de nieuwe te bouwen loskade die Infrabel in samenwerking met Defensie gaat bouwen. En ook voor die bewegingen te maken gaat dat via de Burkelstraat, zo richting de Heppenstraat naar de nieuwe loskade. We hebben zelf de vraag, we hebben dat bericht ook maar ontvangen op basis van het nieuwe deelplan 6a, waar dat we een nieuw prup voor moeten maken. Nu, dat is allemaal gebeurd in de startfase, dus we hebben allemaal een eerste participatiemoment hebben we gehad. De eerste participatiemoment was op 16 december, dus dat kadert eigenlijk volledig in dat prup Reigersvliet, deelplan 6a, waar dat destijds met het containerpark, daar de Raad voor Vergunningsbetwistingen eigenlijk toen gezegd heeft, we hebben dat eigenlijk nietig verklaard, waardoor dat we ook heel dat deelplan 6a herwerken. Dat gaat ons een beetje achteruit zetten. We kunnen niet anders dan daar opnieuw rond de tekentafel te gaan zitten. En we hebben ook de vraag gesteld om eventueel op de site van de Reigersvliet om toch elders naar KMO-grond te kijken, omdat er toch ook wel nood is, vraag naar is. We hebben de site waar het nieuw containerpark komt en de vrachtwagenparking. Dat is op dit moment voorzien voor openbaar nut. Dat vragen we om dat om te zetten naar KMO. En we kijken ook op het stukje recreatie- en waterzuiveringsstation aan die kant, om daar eventueel KMO te voorzien in plaats van recreatie. Maar zover zijn we dus nog niet. Dat zit allemaal nu opnieuw bij het planteam. En ja, dus het gaat ons een beetje terug achteruit zetten om dan hopelijk weer terug stappen vooruit te zetten. Maar ja, hier moeten wij ook het geweer van schouder veranderen, omdat Defensie die keuze heeft gemaakt. Ik weet niet welke vraag ik nog moet beantwoorden. Voor wat het containerpark betreft ga ik het woord geven aan Erwin.
Dorin, daar kan dat vrij kort in zijn. We gaan daar opnieuw naar de minister stappen om die verlenging te vragen. Ik twijfel aan Jan dat we dat opnieuw gaan krijgen, want in het verleden heeft hij ook altijd dat toegestaan. Ook omdat hij ziet, of we kunnen aantonen, dat wij ons best doen om ons nieuw containerpark uit te voegen te krijgen. Dus die verlenging die gaan we opnieuw aanvragen wanneer we in tijd gedaan gaan komen hiervoor.
Kijk, zeker ook even het verslag van het schip gelezen van 31 januari. Goed, met deze sluiten we de gemeenteraad. Ik dank u allen voor uw constructieve medewerking. Ik wens u een prettige avond, een zonnig weekend. En de 23 april zijn we er terug, hè?